Gemeente namens uw kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Zondag 17 november, 's morgens om 10 uur zal een dienst aan het woord zijn, preek deze. En aansluitend is er koffie drinken. 'S middags om 16:30 uur hoopt uw eigen predikant, dominee G.A. van den Brink, voor te gaan. Wat betreft de mededelingen, woensdag 13 november vergadert de kerkraad. Zaterdag 16 november is er om 7 uur 's avonds gebedskring in de consistorie. Morgen is er voor de min 12 groep geen catechisatie. En we wijzen de gemeente graag op de diverse oproepen in de laatste nieuwsbrief. Allereerst aanmelden voor de studiedag over Israël, van harte aanbevolen. Tweede, mede organiseren van het jongerenweekend. En tenslotte de bijeenkomst over gemeentezang. Reacties zijn welkom. En voor al deze data geldt Deo Volente. Tot zover deze afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we hopen samen na te gaan denken over het Bijbelboek Job, en dat gaat ook over het lijden en het sterven. Vandaar Psalm 39, vers 3 en vers 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. En het vijfde vers nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Noem nu Psalm 39, vers 3 en 5. Beleidenis doen we nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Beleidenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen in antwoord daarop uit Psalm 122, het derde vers. Dat vrede, aangename rust en milde zegen u verblij. Psalm 122, derde vers na de geloofsbeleidenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag Gods heilig en onfeilbare woord in het Bijbelboek Job. We lezen daarvan het 22e hoofdstuk, Job 22. Het 21e vers zal de tekst voor de prediking zijn, Job 22. Toen antwoordde Elifas de Temaniet en zeide: zal ook een man aan God profijtelijk zijn? Maar voor zichzelf zal de verstandige profijtelijk zijn. Is het voor de Almachtige nuttigheid dat gij rechtvaardig zijt, of gewin dat gij uw wegen volmaakt? Is het om uw vrezen dat hij u bestraft, dat hij met u in het gericht komt? Is niet uw boosheid groot en uw ongerechtigheden geen einde? Want gij hebt uw broederen zonder oorzaak pand afgenomen, en de klederen van de naakten hebt gij uitgetogen, uitgetrokken. De moeder hebt gij geen water te drinken gegeven. En van de hongerige hebt gij het brood onthouden. Maar was er een man van geweld, voor die was het land. En een aanzienlijk persoon woonde daarin. De weduwen hebt gij ledig weggezonden. En de armen van de wezen zijn verbrijzeld. Daarom zijn strikken rondom u. En vervaardheid heeft u haastelijk beroerd. Of gij ziet de duisternis niet. En des waters overvloed bedekt u. Is niet God in de hoogte der hemelen? Zie toch het opperste van de sterren aan dat zij verheven zijn. Daarom zegt gij, wat weet er God van? Zal hij door de donkerheid oordelen? De wolken zijn hem een verberging dat hij niet ziet. En hij bewandelt de omgang der hemelen. Hebt gij het pad van de eeuw waargenomen dat de ongerechtige lieden betreden hebben? Die rimpelachtig gemaakt zijn als het de tijd niet was. Een vloed is over hun grond uitgestort. Die zeiden tot God, wijk van ons. En wat had de Almachtige hun gedaan? Hij had immers hun huizen met goed vervuld. Daarom is de raad der goddelozen verre van mij. De rechtvaardigen zagen het en waren blijde. En de onschuldigen bespotten hen. Terwijl onze stand niet verdelgd is. Maar het vuur hun overblijfsel verteerd heeft. Gewen u toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal u het goede overkomen. Ontvang toch de wet uit zijn mond en leg zijn redenen in uw hart. Zag u bekeerd tot de Almachtige, gij zult gebouwd worden, doe het onrecht verre van uw tenten. Dan zult gij het goud op het stof leggen en het goud van Ofir bij de rotssteen der beken. Ja, de Almachtige zal uw overvloedig goud zijn en uw krachtig zilver zijn. Want dan zult gij u over de Almachtige verlustigen, en gij zult tot God uw aangezicht opheffen. Gij zult tot hem ernstiglijk bidden, en hij zal u verhoren, en gij zult uw geloften betalen. Als gij een zaak besluit, zo zal ze u bestendig zijn, en op uw wegen zal het licht schijnen. Als men iemand vernederen zal, en gij zeggen zult, het zij verhoging, dan zal God de nederige van ogen behouden. Ja, hij zal die bevrijden die niet onschuldig is, want hij wordt bevrijd door de zuiverheid uw handen. Tot zover onze schriftlezing. In de voorbeden gedenken we de ouders in het opvoeden van de kinderen. We bidden voor personen die door omstandigheden niet meer naar de kerk kunnen komen. We bidden ook samen om de opening van het woord en de leiding van Gods Heilige Geest over ons samen zijn. Heren, wij mogen weer samenkomen, hier in dit oude godsgebouw, waar toch uw woord opengeslagen mag liggen op de kansel, waar al honderden, ja duizenden keren het evangelie van vrije genade geklonken heeft. Als de stenen zouden kunnen spreken, dan zouden die stenen het kunnen zeggen, wat heeft de Heere al veel aan onze zielen ten koste gelegd, elke zondag opnieuw. Zo is dat beeld, de Heer Jezus zelf gebruikt, mag er mest rondom onze levensboom gelegd worden. Heren, u ziet toch ook uit naar vrucht. Zoals dat ook toen gebeurde, de Heer Jezus zocht naar vruchten, maar hij vond niet. Die vijgenboom die werd vervloekt, die werd verdord. Heren, u bent toch ook de grote landman. U hebt recht op ons leven. En dan is het uw genade dat die levensboom van ons er nog mag staan. Andere levensbomen zijn omgevallen. Of naar het noorden, of naar het zuiden. Waar de boom ligt, dan zal die eeuwig liggen. Heren, laat ons ook zien dat we hier geen blijvende stad hebben. Dit godsgebouw, dat is ouder dan wij zullen worden. Laat ons ook zien hoe vergankelijk en broos wij zijn. En daarom, midden in de nietigheid en de kleinheid van het leven, bidden wij tot u, de grote schepper aller dingen, die uit het ongenaakbaar licht het ganse gedrag van al deze stervelingen ziet. Heren, doorgrond ons hart dan maar. En ken ons, dat dat gebed ook in ons hart mag leven. Heren, als bij ons een schadelijke weg zij is, wilt ons dan leiden op die eeuwige weg, op die eeuwenoude weg, die de heiligen voor ons hebben mogen betreden door genade, dat ook zo de voetstappen van Abraham mogen drukken. Zoals Paulus dat zo prachtig verwoordt in Romeinen 4. Die voetstappen van Abraham, die gingen als een pelgrim door het land Kanaan. In de belofte was alles van hem, maar de vervulling ervan heeft hij nauwelijks mogen zien. Eén klein stukje grond mocht hij tenslotte zijn eigendom noemen. Dat stukje grond waar hij zijn lieve vrouw heeft moeten begraven. En toch, daarmee kreeg hij ten diepste alles. Heere, zo bent u. Wij wandelen hier als vreemdelingen, als gasten, als bijwoners, als het goed is. Dan weten we, hier hebben we geen blijvende stad. Maar we zijn op weg naar die stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester gij zijt. Heere, geef dat het ook zo onze harten mag vervullen, dat we als een pelgrim het oog en het hoofd omhoog mogen heffen en eenmaal de eerkroon mogen dragen. Heere, geef dat het ook door mag klinken in de opvoeding van de kinderen. Dat de ouders het laten zien, we leven niet voor geld, we leven niet voor het goed, wij leven voor God. Dat dat het hoogste verlangen mag zijn om samen u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, te eren, te loven en te prijzen. Dat we dat ook onze kinderen mogen inscherpen, hoe goed het is om u te dienen. Uw dienst is immers toch een liefdedienst. Het heeft nooit een van uw kinderen verdriet gedaan om u met heel het hart te dienen en voor u te leven. Heere, geef dat ook vanmiddag. Mensen die u nog niet kennen, die onberouwelijke keuze mogen maken om de baals en de afgoden van onze tijd weg te doen en zo u, de Heere, de hand te geven. We bidden om wijsheid in het opvoeden van onze kinderen. Heere, hoe ouder ze worden, hoe moeilijker het vaak is. Geef dat het ook in biddende afhankelijkheid van u gedaan mag worden, worstelend, bedelend om uw genadetroon. Zul ook horen hoe Job met de opvoeding van zijn kinderen is omgegaan. Wat een voorbeeld. Wat een beschaming voor ons. Heere, geef diezelfde ijver, geef dezelfde godsvrucht, ook hier in ons midden. We bidden ook voor degene die door omstandigheden niet naar de kerk kunnen gaan, die graag hun schreden hadden willen richten om met ons hier te luisteren naar uw woord. Als wij van zondag tot zondag mogen gaan, vinden ze het vaak heel vanzelfsprekend. Maar er zijn heel wat oudere mensen die zo graag zouden willen, maar niet meer kunnen. Altijd het vaste plekje hierin genomen, maar de aftakeling van het lichaam gaat door. Of de aftakeling van de geest gaat door. Andere omstandigheden belemmeren het opkomen naar uw huis. Met ook deze mensen gedenken. Als ze verpleegd worden in de verpleeghuizen, Heere, geef ook deze mensen alle liefde om ook zo voor de ouderen te zorgen. Anderen zijn thuisgebleven vanwege de kleine kinderen. Heere, misschien dat ze ook nu of later ook mee mogen luisteren, wil dan ook een zegen schenken. Heere, zo wacht alles op uw zegen. Want als we het van onszelf zouden verwachten, is zo arm en zo leeg. Maar u gaat door, Heere. Zolang de zon en de maan daar staan te schitteren aan de hemel. Zelfs de regenboog werd zojuist nog wellicht door ons gezien. Dat laat ons zien, uw trouw, uw goedheid. En die gaat door tot in het duizendste geslacht toe. Heere, dat verbond dat u met Abraham hebt opgericht, dat verspreidt zich tot alle volken. Want in hem zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dan mag ook zaterdag, als u het geeft, over nagedacht worden op de gemeentedag. Geef dan ook een goede studiedag mag zijn. Om zo de lijnen vanuit uw woord te zien. Hoe dat u zelf met een bijzondere wijze met uw volk bent omgegaan. En zo ook vreemdelingen, bijwoners, inlijft in die ene olijfboom van Israëls God. Heere, gedenk ons zo. Help, Heere, in spreken, help in het luisteren. Dat wij niemand anders zouden zien dan Jezus Christus alleen. Dat Hij zo ook vanuit de schrift verkondigd mag worden. Heere, wij vragen u dit niet om iets in ons, maar wij pleiten op het volbrachte werk van die grote, biddende en dankende hoge priester, die daar eeuwig bidt aan de rechterhand van zijn Vader, ons ten goede. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 25, tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. En het zesde vers, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 2 en 6. De collecten in deze dienst zijn als volgt. De eerste collecte is voor hulp ten bate van christenen in Syrië. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen. Zingen wij ondertussen van Psalm 25, vers 2 en 6. 3 maanden geleden, toen heeft de koninklijke familie bij het open graf gestaan. Prins Friso, zijn einde kwam daar onverwachts en 8 dagen geleden, wellicht hebt u het gezien, is er nog een speciale herdenkingsbijeenkomst geweest. Dat betekent dat prinses Beatrix een geliefd kind heeft moeten begraven. Een jonge man in de kracht van zijn leven, 44 jaar, hij is niet meer. En prinses Mabel, zij heeft een lieve man naar het graf moeten brengen. En die 2 kleine kinderen, ze moeten zonder hun vader verder. Misschien weet u nog wel de reactie van onze premier Rutte toen dat nieuws bekend werd. Hij zei, toen dat bekendgemaakt werd, dat overlijdensbericht, hij zei, een kind dat overlijdt, dat is het allerergste dat een ouder kan overkomen. Dat is het allerergste. Je vader of moeder verliezen, dat is erg. Je man of vrouw verliezen, dat is zeer aangrijpend. Maar een kind verliezen, dat is het allerergste. Dat is tegen de natuur in. Ik heb ooit een keer een man gesproken die vertelde dat zijn eigen vader heeft 10 keer bij het graf van een kind gestaan. Die vader had 10 keer een kind zien sterven. Dat is aangrijpend. Daar zijn ten diepste geen woorden voor. Net zo goed als er voor het lijden van Job ook geen woorden zijn. U weet het ook, Job heeft 10 kinderen moeten afstaan aan de dood. En ongetwijfeld zijn er verschillende mensen uit ons eigen midden die hier ook mee te maken hebben gekregen. Die weten werkelijk wat lijden is. De een heeft daar meer mee te maken dan de ander. En soms dan denk je, hoe kan een mens al dat lijden verwerken? Als je er midden in het lijden zit, dat je denkt, zal er ooit wel weer een moment aanbreken dat ik van het leven kan genieten? Vaak is het zo dat als er zo'n donkere wolk in het leven is gekomen, dat toch op een gegeven moment naar de lichtstralen van de zon weer gaan schijnen. En vanmiddag, gemeente, mogen we na gaan denken over één zo'n lichtstraal. Die een vriend van Job, terwijl Job midden in dat lijden zat, mocht laten schijnen. De tekst voor de prediking, dat is een raadgeving die de vriend van Job, Elifas, in dat lijden van Job aan Job meegeeft. Job 22, vers 21. Waar we lezen, gewen u toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal u het goede overkomen. Tot zover ons tekstvers. We gaan samen nadenken over goed met God leven. Goed met God leven. 3 gedachten, de vroomheid van Job. Dan wil ik de achtergrond van het lijden van Job kort schetsen. De vroomheid van Job. Onze 2e gedachte, de vriend van Job. Deze raadgeving die hij meegeeft aan Job is een onterechte beschuldiging richting Job. Wat betekent dat? Wat Elifas hier zegt. En dan laten we tenslotte nog op de vrede voor Job. Dan zullen we nog het meest op de tekstwoorden zelf ingaan. Gewen u toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal u het goede overkomen. Goed met God leven. De vroomheid van Job. De vriend van Job. En de vrede voor Job. Wie Job openslaat, die krijgt in hoofdstuk 1, vers 1 meteen te horen wie deze Job eigenlijk is. We lezen daar, er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. Het is wat als dat van ons gezegd zou mogen worden. Oprecht, godvrezend, wijkende van het kwaad. Kinderen, als we zo even na gaan denken over het leven van Job, dan krijgen deze woorden nog veel meer betekenis en inhoud. Job was ontzaglijk rijk. Schat en schatrijk. Had 7000 schapen. Had 3000 kamelen. Had 500 jukossen en 500 ezelinnen. Zo rijk als Job, dat was niemand. We zouden zeggen, Job was werkelijk multimiljonair. Job die was niet alleen schat en schatrijk in financiële zin, hij was ook nog eens rijk gezegend met kinderen. Had maar liefst 7 zonen gekregen en dan nog 3 dochters. In totaal 10 kinderen. Staat in Job 1 vers 2, en hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Zo maken we al in één keer kennis met Job, schatrijk, rijk gezegend met kinderen. Wat zou nou de grootste rijkdom van Job zijn geweest? Was dat inderdaad zijn geld en zijn goed? Waren dat zijn kinderen? En gemeente, de grootste schat die lag in het hart van Job, van binnen. Hij was immers godvrezend, vroom, wijkende van het kwaad. En dat zeggen dus geen mensen van Job, maar dat zegt God in de hemel over zijn kind Job. En alles waar Job in het leven mee te maken kreeg, kon dat dan merken. Heel praktisch, als Job gaat handelen in zijn schapen of in de wol, dan is Job eerlijk. Zijn eerlijke transacties. Job die legt zijn klanten niet op. Maar Job die gaat in de handel met zijn schapen en met zijn kamelen eerlijk te werk. Stel, Job die gaat op een gegeven moment 100 schapen verkopen, dan doet hij dat op een eerlijke manier. Ik heb als mensen gesproken die zeggen, in de handel kun je niet eerlijk zijn. Job kon het wel. Job was eerlijk. Had een hekel aan zwart geld, had een hekel aan zwart werken. Hij was wijkende van het kwaad. Ook in de zakenwereld. Hij was oprecht, eerlijk, vroom. Kinderen, hoe zou Job als vader zijn geweest? Als vader. Hoe heeft deze man zijn kinderen willen opvoeden? Ook godvrezend. Een godvrezend nageslacht. Daarin viel hij eigenlijk ook wel op. Kijk, als die kinderen bij elkaar kwamen, bijvoorbeeld na het scheren van de schapen, dan werd er gewoonlijk ook een feest gehouden. Of als de oogst werd binnengehaald, dan kwamen deze kinderen van Job op een gepaste wijze bij elkaar. Ze zochten elkaar op. Wat eten, wat drinken, en dat mag. Maar Job, als godvrezende vader, die besefte, daar kan iets wel gebeurd zijn op zo'n bijeenkomst, waar ze God verdriet mee hebben gedaan. Job die ging de dag nadat zo'n feest was gehouden, voor elk kind een offer brengen, een brandoffer. Job die zegt, ik ben zo bang dat mijn kinderen, tijdens dat gezellig samen zijn, Gods heilige geboden hebben overtreden. Misschien, zegt Job, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. En Job die voelt zich diep gedrongen om dan verzoening te doen over de zonde van zijn kinderen. Nou, zo leeft daar die vrome Job. De vraag is, hoe gaat het nou verder in het leven van Job? Zou Job met verdriet en met teleurstellingen om kunnen gaan? Hoe zou Job gereageerd als daar nou de tegenslagen in het leven komen? Als je Job 1 verder leest, dan kom je er al meteen achter. Wat gebeurt er op zekere dag? Houden zijn kinderen weer een feest. Ze komen samen in het huis van de oudste zoon. En dan steekt er een hevige, heftige stormwind op, een tornado. Die komt daar zo uit de woestijn en alle hevigheid opzetten. En het hele huis waar die 10 kinderen in aanwezig zijn, die stort zo in. 10 dode kinderen worden er onder het puin van het huis weggehaald. De storm van 2 weken geleden leidde tot 3 doden uiteindelijk in Nederland.
Maar deze storm die daar ook in het leven van Job aankomt, die treft 10 kinderen. In 1 keer 10 kinderen kwijt. Een enkel kind heeft deze ramp kunnen overleven. Slechts 1 knecht van Job heeft deze stormwind kunnen overleven. En hijgend komt hij naar Job toe gerend om dat vreselijke nieuws aan Job bekend te gaan maken. En schokkend moet Job deze boodschap aanhoren. En wat blijkt dan, kinderen? Die knecht die eraan komt rennen, dat is de 4e knecht. Er staan al 3 andere knechten bij Job. En die andere 3 hebben ook allemaal zojuist een verschrikkelijke boodschap gebracht. De ene is zojuist verteld, Job, alle runderen die zijn door de Sabeërs geplunderd en meegenomen. En alle ezerinnen zijn gestolen. Er is niks meer van overgebleven. Die 2e knecht die er ook bij staat, die heeft verteld, Job, er kwam een onweersbui. Een onweersbui. Al de 7000 schapen, die zijn in 1 keer door het vuur van God verteerd en omgekomen. Een paar bliksemflitsen, alle schapen waren dood. En die 3e knecht, die er ook zijn verhaal doet, die heeft verteld, Job, de Galdeeën zijn gekomen en het is ze gelukt. 3000 kamelen zijn allemaal gestolen, weg. Maar kinderen, dat is nou het leven van Job. Schat en schatrijk en in 1 keer straat en straatarm. Als we ons proberen voor te stellen wat dat betekent, dan gaat dat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Je zou maar in 1 keer van een schatrijke miljonair een straatarme bedelaar worden. We zijn werkelijk verbijsterd als je dat op je in laat werken en je vraagt je af, hoe kan iemand dat ooit verwerken? En nou, de vraag maar eerlijk stellen, hoe kan God dat nou toestaan? Hoe kan God het toestaan dat dit zijn kind en knecht Job overkomt? God doet het toch verkeerd? Job, die weet niet dat de Satan toestemming heeft gekregen van God om dit allemaal te laten plaatsvinden. Job weet niet wat wij wel weten. Dat God het goed vindt dat dit plaatsvindt. Job weet dat niet. En dan aan het einde van Job 1. Job, hij scheurt zijn kleren van verdriet. En hij scheert zich, het teken van rouw. En hij roept het tenslotte uit. Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik daarheen weerkeren. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet. En hij schrijft aan God niets ongerijms toe. Kinderen, dat is zo mooi. Job houdt zijn vroomheid over. Job houdt zijn oprechtheid over. Job houdt God over. Job die kan God niet loslaten. Hoewel alles erop wijst dat God wel Job loslaat. Job houdt God over. En daar zie je nou het werkelijke leven met de Heer. Dat is bij Job geen buitenkant. Maar dat zit diep van binnen. Job leefde met God en Job overleeft met God. En daarom die vraag, hoe ligt dat nou bij u, bij jou, bij mij? Soms zijn er wel eens momenten dat je terugkijkt in je leven. En dan zien we daar die momenten, daar kwam het lijden ook mijn leven binnen. Misschien zit u wel midden in het lijden. Dan komen daar die weer momenten naar boven dat u stond bij het open graf van een geliefde. Dat die vraag naar boven kwam, moet ik daar nu Gods hand in zien? Zulke momenten die kunnen onuitwisbaar in je geheugen gegrift blijven staan. Of het nou 10 of 30 of 50 jaar geleden is, dat doet er dan niet toe. Dat verdriet, dat draag je mee je leven lang. En zulke lege plaatsen, die blijf je voelen. Hoe bent u toen met het lijden omgegaan? Wat heeft het u gedaan? Herkent u iets van de vroomheid van Job in uw eigen leven? Zou de Job mogen nazeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heere zij geloofd. En als de Heere uw kinderen heeft gegeven, dan ontkom je er niet aan om die vraag te stellen, wat geef ik eigenlijk mijn kinderen mee? Wat voor vader en wat voor moeder ben ik voor mijn kinderen? Ken ik diezelfde bewogenheid als Job had voor zijn kinderen? Bid ik ook bij God voor mijn kinderen. Laat ik het ook mijn kinderen voelen. Kinderen, je hebt verzoening met God nodig. Ik heb dat zelf nodig. En jullie hebben het ook nodig. Zo mijn vragen die rechtstreeks vanuit de tekst zo tot ons komen. Ik weet niet goed hoe uw vrienden en bekenden met het lijden zijn omgegaan toen dat in uw leven kwam. Ik weet wel dat heel veel mensen vaak teleurgesteld zijn in de reacties van vrienden. Als vaak dat lijden komt, dan weten heel veel mensen daar geen raad mee, wat moet je zeggen. In het vervolg van het Bijbelboek dan zien we dat allerlei vrienden naar Job toe komen en ze hebben allemaal op een eigen manier gereageerd op dat lijden van Job. Nou, vanmiddag vraagt de reactie van één vriend, Elifas, die vraagt wat meer onze aandacht. Dat zien we ook in onze tweede gedachte, de vriend van Job. Als daar dat lijden in het leven van Job is gekomen, dan komen daar verschillende vrienden naar Job toe en dan zitten ze daar 7 dagen lang stil bij hem neer. Ze zijn ook verstomd door het lijden wat Job treft. Ze zijn verstomd, ze kunnen hun mond niet open doen. Maar tenslotte gaan zij het woord nemen. Als eerste gaat Elifas spreken. In hoofdstuk 4, Job 4, gaat deze vriend zijn eerste redevoering houden. Zo zou ik dat willen noemen. Er zijn nog 2 andere vrienden, Bildad en Zofar. Die komen ook wel met hun reacties en wat zeggen zij ten diepste in hun reageren naar Job toe. Job, jij doet heel vroom, maar jij moet gezondigd hebben. Job, als wij zo naar jouw leven kijken, dan lijk je heel vroom en heel godvrezend, maar dat kan niet. Job, jij moet zwaar gezondigd hebben. Want anders dan kan God dat lijden zo niet in jouw leven toelaten. God straft jou. Job, als jij werkelijk onschuldig was, dan zou God jou niet zo zwaar straffen. Dat is wat Elifas zegt, deze vriend van Job. En hier in hoofdstuk 22, dan gaat Elifas dat al voor de 3e keer benadrukken. Hij is hier al voor de 3e keer aan het woord. Job, hij zegt dat nog steeds, Job, jij bent een goddeloze. En Elifas die gaat in deze 3e redevoering een aantal zonden opsommen waarvan Job waarschijnlijk mee fout is gegaan. Hij somt zo een aantal zonden op en hij zegt tegen Job, jij mag kiezen. Ik zal het voor jou invullen, moet jij maar kijken waarin jij je herkent. Hij begint in vers 4 en 5 met een paar veronderstellingen. Is het om uw vrezen dat hij u bestraft, dat hij met u in het gericht komt? Is niet uw boosheid groot en aan uw ongerechtigheden geen einde? Elifas zegt, Job, geef maar gewoon toe. Jij hebt een bepaalde zonde gedaan. Jouw boosheid is groot, jouw ongerechtigheid, jouw schuld, daar zitten gewoon geen grenzen aan. Job, zo ben jij. Erken nou je schuld tegenover God. Hij gaat zelfs zo ver, hij gaat het letterlijk invullen. Als een politierechter vult hij zo dat strafblad van Job moeiteloos in. Hij geeft Job uiteindelijk 4 opties. Kijk maar mee wat hij zegt in vers 6. Want gij hebt uw broeders zonder oorzaak pand afgenomen. En de klederen van de naakten, dat zijn de berooiden, hebt gij uitgetrokken. Job, jij hebt je misdragen. Ik weet wel hoe het komt dat je zo rijk bent geworden. Jij hebt arme mensen uitgebuit en misbruikt. Zonder dat er reden toe was, heb jij allemaal mensen pand afgenomen. En Job, je bent zelfs zo ver gegaan dat je de klederen van de berooiden afhandig hebt weten te maken, zodat je er zelf beter van werd. Zo de zonde die Elifas voor Job invult. In vers 7 vertelt Elifas hoe gierig Job met zijn burgers is omgegaan. De moede heeft geen water te drinken gegeven. En aan de hongerige hebt gij het brood onthouden. Job, toen er bij jou in de deuren zwerven stond, die niks had, toen heb je de deur gewoon dichtgelaten. En jij weigerde die arme man, die hongerige man, brood te geven. En je bent schatrijk, hè? Maar je gaf die andere man helemaal niks. Gierig, dat je bent. Misschien heeft niemand het gezien, dat hij die bedelaar bij de deur stond. Maar God heeft het wel gezien, hoor Job. God heeft dat gezien en daarom word jij nu gestraft. In vers 8 en 9 noemt Elifas nog twee mogelijke zonden. De weduwen hebt gij ledig weggezonden. En de armen van de wezen zijn verbrijzeld. Toen er ook een weduwe bij jou aan de deur stond, heb je niks gegeven. Ledig weggezonden. Zelfs die kleine bedelhandjes van zo'n kleine wees. Job, heb je leeg gelaten. Weduwen, wezen, mensen die het meest op de hulp van anderen zijn aangewezen, heb jij niet geholpen. Job, erken het nou. Erken het nou, welke zonde je hebt gedaan. Jij denkt natuurlijk, God heeft het toch niet gezien. Vers 13 zegt Elifas het heel scherp. Daarom zegt hij, wat weet God ervan? Zal hij door de donkerheid oordelen? De wolken zijn hem een verberging, dat hij niet ziet. Job, jij denkt natuurlijk dat de wolken in de lucht ervoor zorgen dat God jouw zonde niet kan zien. Maar dat is niet waar, Job. God die kijkt dwars door de wolken heen. Hij heeft precies gezien, Job, hoe jij met je medemensen bent omgegaan. Job, jij bent echt niet in staat om je zonde voor God te verbergen. Geef nou maar eerlijk toe. Geef nou eerlijk toe hoe het komt dat jij zo zwaar getroffen bent. Dat is wat Elifas hier in hoofdstuk 22 elke keer tegen Job zegt. Ik hoop dat u voelt hoe hardnekkig Elifas zijn onterechte beschuldigingen richting Job blijft uitspreken. Elifas die is zo overtuigd van zijn eigen gelijk. Hij weet precies wat de oorzaak is van het lijden van Job. Als je dat zo allemaal op je in laat werken, dan krijg je de indruk dat hij precies weet te vertellen hoe God denkt en hoe God doet en hoe God met zijn kinderen omgaat. Elifas, het lijkt wel alsof hij op de troon van God zit. En hij laat dat Job heel duidelijk voelen. Elifas, in al die redenvoeringen, dan laat hij het voorkomen alsof zijn verklaring van het lijden van Job de enige juiste verklaring is. Mijn uitleg, mijn visie staat gelijk met de wil van God. En Elifas, hij houdt er totaal geen rekening mee dat het er eens helemaal naast kan zitten. Zo kortzichtig, zo wil ik het toch wel noemen, zo kortzichtig is Elifas. Hij zegt, er is maar één verklaring. Wie lijdt, heeft zonde gedaan. Wie zondigt, wordt daar keihard voor gestraft. Wie moet lijden? Dat is een goddeloze. Nou, je zou me te maken krijgen met tegenslag en met lijden. Met een ernstige ziekte. Elifas zou zeggen, dat komt omdat je een erge zonde hebt gedaan. En Elifas die zegt er wel bij, als je nou bekeert, als je breekt met die zonde, ja, dan word je daardoor van God beloond. Dan ontvang je Gods gunst en dan heb je geen lijden meer. Dat is eigenlijk in het kort de uitleg, de benadering van deze vriend van Job. Maar gemeente, heeft deze vriend gelijk? Nee. Kunnen wij zomaar dat lijden wat ons in het leven overkomt, verbinden aan een bepaalde zonde? Laten we daar heel, heel voorzichtig in zijn. Zijn wij in staat om de lijnen die dat menselijk lijden in ons leven, die sporen die daar te vinden zijn, kunnen wij die verbinden aan de lijnen van God? Nee. We hebben allemaal te maken met die lijnen van het lijden. We hebben allemaal te maken met de gevolgen van de zonde. En die lijnen, wij kunnen ze vaak niet narekenen. Dat is voor ons één groot kluwen. Ze zegt, waar komt dat nou precies vandaan? Wat is de bron van het lijden? Begin. Dat is vaak niet aan te wijzen. Nou, als er geen duidelijke oorzaak is aan te wijzen, moeten we heel voorzichtig zijn en de ander ook niet gaan beschuldigen van een grote, grove zonde. Dat oordeel, gemeente, komt ons niet toe. Zodat Elifas hier doet, dat is totaal verkeerd. Als Elifas hier zegt, gewend u toch aan hem en heb vrede, daardoor zal u het goede overkomen. Dan zegt Elifas dat onterecht. Dat klopt niet. Hij mag dit Job zo niet in de schoenen schuiven. Aan het einde van het boek Job, hoofdstuk 42, dan laat God dat ook heel duidelijk weten. God die gaat dan rechtstreeks ook tot Elifas spreken. En dan zegt de Heere tegen Elifas, mijn toorn is ontstoken tegen u. Elifas, ik ben heel boos op u. En mijn toorn is ontstoken tegen uw twee vrienden. Want gij hebt niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Dus met deze benadering en met deze houding van Job, van Elifas, heeft hij de toorn van God opgeroepen. God zegt, Elifas, het is dwaasheid wat jij hier allemaal hebt gezegd. Heel wonderlijk, aan het einde van Job, dat Job 42, daar krijgt Job de opdracht voor zijn vrienden te gaan bidden. Job die moet zelfs in hoofdstuk 42 voor die vrienden brandoffers gaan brengen, zoals hij dat ook voor zijn eigen kinderen heeft gedaan. Zo moet hij aan het einde van het boek Job ook offers, brandoffers gaan brengen voor zijn vrienden. 7 varren, 7 rammen. Gemeente, ziet u hoe in deze situatie van het lijden van Job deze vriend de verkeerde conclusie heeft getrokken? En toch, de woorden van onze tekst zijn niet zonder betekenis. Ook al zijn deze woorden in een verkeerde setting uitgesproken met een verkeerd motief, toch zijn de woorden van de tekst wel waar. Wij mogen de tekst zien als een lichtstraal van de zon, die achter die donkere wolk van het lijden gaat schijnen. Want dat zien we in onze derde gedachte, als we gaan nadenken over de vrede voor Job. Als Elifas al die mogelijke zonden van Job heeft opgesomd, dan komt hij uiteindelijk toch met een wijze raadgeving. En we lezen dat in vers 22 tot met 24. Wat zegt Elifas als eerste? Gewen u toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal u het goede overkomen. Kinderen, wat betekent dat? Wat Elifas hier zegt. Hij zegt, Job, jij hebt bekering nodig. In plaats van dat jij blijft zondigen, moet jij je omkeren, weer terugkeren naar God. En je moet de vertrouwelijke omgang met God weer gaan zoeken. Job, je moet niet langer tegen God vechten. Maar buig nu onder God. Job, zo zegt Elifas, Job, erken nou dat God, God is. Gewen u toch aan hem. Gemeente, graag wil ik deze woorden ook vanmiddag aan u meegeven. En deze woorden u vanmiddag op het hart drukken. Waarom? moeten eerlijk zijn. Er komen momenten in uw leven dat u, dat jij te maken krijgt met het lijden. Die momenten gaan komen. Dat daar die waarom-vragen in het hart gaan leven. Dat daar tegenslagen in het leven komen. En dat je de bedoeling ervan niet kan doorgronden. Gelukkig zijn er momenten dat er vreugde in het leven mag zijn. Dat de zonnestralen volop schijnen. Wees er maar dankbaar voor. Maar dat betekent niet dat er nooit donkere wolken zullen gaan komen. De wolken van het lijden, die zullen komen. Het lijden hoort in die zin werkelijk bij het leven. Want het leven, dat is een tranendal. En daarom is deze raad van Elifas zo belangrijk, ook voor ons. Gewen u toch aan hem en het vrede. De Heere zegt tegen ons vanmiddag, tegen ons allemaal, zorg er nou voor dat je niet opgaat en dat je je geluk niet zoekt in de dingen van deze tijd. Maar zorg er nou voor dat je allereerst die vertrouwelijke omgang met mij mag kennen. Zoek God. Zoek God. Overdenk wie God is. Gewen u toch aan hem. Kijk, boven de relatie van man en vrouw, vriend of vriendin. Of boven de relatie met kinderen of kleinkinderen. Daar gaat de relatie met God uit. God is veel belangrijker dan geld of goed. God is het allerbelangrijkste. Wat zijn nou ten diepste tijdelijke contacten vergeleken met die eeuwige relatie met God? Wat nou ons korte leventje vergeleken met die eindeloos lange eeuwigheid? Als je nou 70 jaar mag worden of 80 jaar, wat is dat nou? Als je weet, menselijk gesproken, dat er nog 100 miljard jaar voor je ligt. Stel je voor, kinderen, dat je die 80 jaar dan vergelijkt met 1 seconde. 1 seconde op een lange lijn. Ja, die lange lijn is dan een eeuw. Wat nou 1 seconde van een eeuw? En dat is nou ons leven ten opzichte van de eeuwigheid. En daarom, dit is zo belangrijk. Gewen u toch aan hem. En heb vrede. Jongelui, wat is nou gewennen? Nou, gewennen, heel eenvoudig, dat is elkaar beter leren kennen. Stel, als je verkering krijgt met een vriend of vriendin, ja, dan zul je aan elkaar moeten wennen. En als je helemaal getrouwd mag zijn, ja, dan gaat dat gewennen, dat gaat steeds door. Ook een man en een vrouw moeten in een huwelijk aan elkaar wennen. Dat gewennen houdt niet op. Voordat je echt elkaar helemaal kent, dat kost tijd. Ik heb een keer gehoord van iemand, meer dan 25 jaar getrouwd. Toen zei ze, die vrouw, ik heb hier iets gezien bij mijn man, heb ik nog nooit eerder opgemerkt. Die kant van hem, had ik nog nooit eerder bemerkt. Nou, gewennen, dat is dus een levenslang doorgaan, dat kost tijd. Nou, nu zegt Elifas het tegen ons allemaal. Neem nu niet alleen de tijd om elkaar te wennen hier in het tijdelijke leven. Maar zorg er nou voor dat je God leert kennen. Gewen u toch aan hem. Zorg ervoor dat je God kent. Zorg ervoor dat daar die vertrouwelijke omgang met God is. Zorg ervoor dat het goed ligt tussen God en uw ziel. Dat u de vrede met God in Christus kent. Dat is de praktijk. Heel veel mensen blijven in dit leven als een vijand tegen God vechten. Veel mensen die weigeren zich te onderwerpen aan de leiding van God in hun leven. Sommigen die worden werkelijk opstandig en die zeggen, ik zoek het zelf wel uit. Als God dan met het lijden in het leven komt, dan wordt er niet meer gebeden. Als God met het lijden komt, dan krijgt God de schuld. God doet het verkeerd. Hoe zou je dat moeten noemen? Dat is dan vechten tegen God. Vechten tegen God. Als je dan blijft vechten met God en tegen God, dan vind je nooit vrede met God. Vechten en vrede staan tegenover elkaar. Elifas geeft dat hier wel mee. Gewen u toch aan hem en heb vrede. Als je God niet kent, als je God niet erkent en als daar die vertrouwelijke omgang met God niet is, dan bent u nog in staat van oorlog met hem. Zult u dan ook deze oproep niet naast u neerleggen, maar werkelijk tijd vrijmaken voor God. Zet u daarvoor in. Gewen u toch aan hem en het vrede. Dat betekent je werkelijk actief daarvoor inzetten. Het koninkrijk der hemelen, dat wordt met geweld genomen. Nou, dat kost inderdaad tijd en inzet. U zegt, ja, maar hoe moet ik dat nou doen? Hoe moet ik God leren kennen? En stel, er is een jong stel dat net verkering krijgt. Dan is zo'n vraag niet moeilijk. Hoe moet je elkaar leren kennen? Ja, dan zoek je elkaar op. En je belt met elkaar en je spreekt met elkaar. En je gaat dingen met elkaar delen. De omgang met elkaar betekent dat je elkaar beter gaat leren kennen. De tijd van verkering, dat is inderdaad een tijd van aan elkaar wennen. Verkeren, dat betekent in elkaar investeren. En dat is wat God van ons vraagt. Tijd investeren in God. God opzoeken. Naar God spreken. Naar zijn woord luisteren. Naar God bidden. Die vertrouwelijke omgang met God zoeken. Kinderen, ik moest even denken aan Hanna. Die moeder van de profeet Samuel. Jullie kennen haar wel. Ze had ook met lijden te maken. Geen kinderen gekregen tot nog toe. En wat doet Hanna? Als ze de nood van haar leven voelt, dan gaat ze mee naar God toe. En de tabernakel. Zo mooi als je dat van haar leest. Zij giet haar ziel uit voor de Heere. Dat is nou bidden. Je ziel uitgieten voor de Heere. Nou, dat is precies nou wat de tekst bedoelt. Gewen u toch aan hem en heb vrede. Bidden, dat is aan God gewennen. Zult u dat doen? Veel met God spreken. En veel naar God luisteren. Als je God wil leren kennen, moet je de middelen die God heeft gegeven ook gebruiken. De genademiddelen. Trouw Gods stem beluisteren als hij in zijn huis spreekt. Als je God wil leren kennen, dan gaat elke dag de Bijbel open. En dan ga je werkelijk met gevouwen handen vragen, Heere, wat wilt u vandaag tegen mij zeggen? Kijk, de andere kant is ook mogelijk. Als daar het tegenspoed en het lijden komt, dat je bij God vandaan vlucht en de Bijbel dicht laat en zegt, ik zoek het zelf wel uit. Maar als je die weg inslaat, dan kom je om. Als je niet tevreden met God kent, dan blijf je in staat van oorlog. Wie God verlaat, in deze smart op smart te vrezen. En daarom is deze tekst zo belangrijk. In voorspoed en in tegenspoed. Gewen u toch aan hem en heb vrede. Ik geloof dat heel veel mensen een verkeerd beeld van God hebben. Weet hoe dat komt? Ze kennen God niet. Ze kennen de omgang met God niet. Geen tijd voor. Geen tijd voor. Ze kennen God niet omdat ze hem niet willen kennen. Dat is een prachtige tekst. Ken hem in al uw wegen. Hij zal uw paden recht maken. Nou, doen alsof die tekst niet in de Bijbel staat. Ja, als je dat denkt, dan zul je God ook nooit leren kennen. Dus onkunde, dat is de makkelijkste weg om verloren te gaan. Om eeuwig om te komen. Gemeente, tegelijkertijd is dit ook weer een bemoedigende tekst. Heere zegt vanmiddag, het is nooit te laat om het bij mij te zoeken. Het is nooit te laat, zolang wij nog op aarde leven, om die vrede met God te zoeken. En zo klopt de Heere vanmiddag opnieuw aan ons aller hart. En zegt, doe mij open. Doe nou voor mij open. Maak vrede met mij. Er staat een prachtige tekst in Jesaja 27. Dan zegt de Heere, grimmigheid, boosheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Of hij moest mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met mij maken, vrede zal hij met mij maken. Zo mooi. Jesaja 27 vers 4 en 5. Vrede maken met God. Zoek geen vrede in de dingen van deze tijd. Zoek dan niet het hoogste geluk in andere mensen, maar zoek uw hoogste geluk in God. Nog even een voorbeeld voor de kinderen. Stel, je hebt 40 graden koorts. Je voelt je zo heet. Dan lig je daar te woelen in bed en je zoekt verkoeling. Dan draai je om en dan ga je weer daar liggen en dan ga je weer daar liggen. Die koorts die maakt je onrustig en nergens vind je ten diepste vrede. Beter vanmiddag zegt de tekst, kinderen, gewen je nou toch aan de Heere, heb vrede. Alleen in de Heere Jezus Christus, in het bloed van het Lam, is er werkelijk vrede met God te vinden. Gewen u toch aan Hem en heb vrede. Waarom? Staat erachter. Daardoor zal u het goede overkomen. Dat goede deel is niet allereerst dat je schat en schatrijk bent. Dat goede, de meeste Nederlanders denken, dat is niet onze gezondheid. Het goede, dat is ook geen lang en gelukkig leven met kinderen of kleinkinderen. Het goede, werkelijk het goede, dat is de vergeving van zonden in Christus. Dat is dan die vrede met God, die alle verstand te boven gaat. En Paulus, hij jubelt het uit, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Dat is het goede. Het goede dat nooit vergaat. Dat is nou het goed dat Hij heeft weggelegd. Voor al degenen die hem vrezen. Als je zo aan God mag gewennen, dan mag het Paulus eenmaal nazeggen. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nog één keer zegt God het tegen ons. Gewen u toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal u het goede overkomen. Amen. Laten we er samen van gaan zingen uit Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Psalm 31 vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31 vers 15. Laten we samen bidden en danken. Heere, geef dat we dat nooit zullen vergeten. Dat het hoogste geluk en het hoogste goed bij U alleen te vinden is. Eeuwig van U te mogen genieten. Dat kan alleen als hier naar die omgang met U gevonden is. We zullen geen vreemd God ontmoeten. Hier mag daar het kennen ten dele reeds gevonden worden. Geef dat deze woorden die vanmiddag tot ons kwamen ook voor ons een aansporing zullen zijn. Om inderdaad die vrede met U te zoeken en te vinden. Paulus, hij mocht ervan jubelen. De Heere, Hij is onze vrede, Jezus Christus. Wij kunnen dat niet genoeg in woorden vangen. Wat U hebt weggelegd voor al degenen die U vrezen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat U hebt weggelegd. Dat groen dat nooit vergaat. Tijdelijke contacten zijn belangrijk, Heere. En wij voelen lege plaatsen als bij die banden van liefde doorgesneden worden. En toch, Heere, Job mocht midden in het lijden. Job mocht na het sterven van zijn 10 kinderen het toch zeggen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dikke wolken kwamen daar in het leven van Job. Midden in het lijden hield hij God over. Heere, vroeg of laat zullen wij ook met het lijden te maken krijgen. Anderen staan er misschien middenin. Die zien geen zonnestralen. Och Heere, hier schijnt er een vanmiddag. Het evangelie mag toch klinken. Wij trekken zo vaak verkeerde conclusies. Behoed ons daarvoor, Heere. Wij kunnen, wij mogen niet op uw rechterstoel gaan zitten. Wij mogen u ook als God aanbidden. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op uw goedheid hopen. Heere, dat dat op de bodem van het hart gevonden mag worden. En nog komt u tot ons en nog zegt u het. Maak vrede met mij. Heere, ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Breng ons veilig op de plaats van bestemming. Sommigen zullen ongetwijfeld komen in een stil huis. Heere, toch is het dan mogelijk om ons met u te gewennen. Geef dat ook zo de omgang met u gevonden mag worden. Dat ook samen zullen napraten, als het mogelijk is, over wat we vandaag uit uw goede hand hebben ontvangen. Zegen zo het woord. Vergeef al onze zonden. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vers 5 en 7 gaan we samen nog zingen. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door geween met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, vers 5 en 7. gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God. Dragen en met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde God des Vaders en het troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.